Broeders en zusters, ik wil u graag meenemen naar een gedeelte uit Colossense. Colossense 1. Colossense 1, waar ik lees vanaf vers 18. Colossense 1 vanaf vers 18. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldiglijk voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast en niet bewogen wordt van de hopen des evangelies dat gij gehoord hebt, het wel gepredikt is onder al de creaturen die onder de hemel is, van het welk ik, Paulus, dienaar geworden ben. Tot zover. Het is een gedeelte wat feitelijk een min of meer praktische toepassing geeft van wat in de voorgaande verzen uiteengezet is. Er is namelijk het een en ander uiteengezet over de Heer Jezus zelf, over de Zoon, zoals hij aangeduid wordt. De Zoon die ons getrokken heeft, of de Vader die ons getrokken heeft, vers 13, uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En over die Zoon gaat het verhaal dan verder in vers 14... namelijk in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. De Zoon namelijk, de welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen. De Zoon door welke alle dingen geschapen zijn die in de hemel en op die aarde, die zienlijk en die onzienlijk zijn, het zij troon, het zij heerschappij, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem, dat wil zeggen door die Zoon en tot die Zoon geschapen. En diezelfde Zoon van God is voor alle dingen, in de zin van hoger dan alle dingen, voor in rangorde namelijk, is de betekenis. En alle dingen bestaan tezamen door hem, dat wil zeggen dat hij ze gezamenlijk in stand houdt. En het is van deze Zoon van God, van wie gezegd wordt dan in vers 18, dat deze uitermate verhoogde Christus het hoofd is van het lichaam, namelijk het hoofd is van de gemeente. Waarmee dus eigenlijk gesproken wordt over de Christus, de Zoon van God, die de erfgenaam geworden is van heel de schepping, die de hoogste naam heeft ontvangen die er is. En dat lijkt dan erg hoog en erg ver weg, maar het neemt niet weg dat van hem gezegd wordt dat hij het hoofd is van de gemeente en dus in de praktijk ons hoofd is. U vindt dezelfde gedachte trouwens zo zonder meer in Efeze 1, waar gezegd is dat God hem gesteld heeft aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dan staat er ook, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Het is volstrekt dezelfde gedachte. Het is die verhoogde Christus die ons leven is. Het is die verhoogde Christus met wie wij verbonden zijn, onlosmakelijk. Met wie wij niet organisatorisch, maar organisch verbonden zijn, als levende eenheid, zal ik maar zeggen. Het is die Christus die ons leven geworden is, zoals de apostel Paulus het schrijft aan de Galaten bijvoorbeeld. Hè, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Enzovoorts. En het is ook datzelfde thema waarover hier gesproken wordt, en dat laat zich gemakkelijk verklaren natuurlijk, omdat we hier in het bijzonder, en bijzonder ook in Efeze en Colossense, te maken hebben met de essentie van de gemeente, met wat de gemeente eigenlijk is. En er wordt dus gesproken over onze verbinding met, onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus, die inderdaad ons hoofd is, dat wil zeggen dat hij ons leven is. Het wil ook zeggen dat hij zijn gemeente, zijn lichaam geeft wat het nodig heeft. En het wil natuurlijk ook zeggen dat dat lichaam bestuurd wordt in zijn totaliteit, in haar totaliteit moet ik misschien zeggen. Maar goed, dat het lichaam bestuurd wordt in zijn totaliteit inderdaad door dat hoofd. Daar komt het, komt de gedachte vandaan dat de gemeente ook in zijn aardse verschijningsvorm geen hoofd kent, geen heersers kent, maar slechts dienaren, degene die de gemeente dienen. Want er is er maar één die de gemeente zou leiden en dat is uiteraard het hoofd. En dat is ook wat in dit schriftgedeelte uiteengezet wordt. Dat ik er nog eens een keer op terugkom, want pakweg een jaar geleden heb ik er ook over gesproken. In uw midden. Ja, u was er niet, maar ik wel. Nou goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat ik er nog eens op terugkom, heeft ze twee redenen. En ze zijn eigenlijk gelijk. De ene is dat er om gevraagd is. En de andere is inderdaad dat dit schriftgedeelte nogal eens verbasterd wordt. En dat komt dan mede door de... Ja, door de, ik moet eigenlijk zeggen, door de terminologie die hier gebruikt wordt. Met name in het gedeelte wat wij gelezen hebben. Maar het probleem zit hem niet echt in de terminologie. Het probleem zit erin dat wij die terminologie niet begrijpen. En schrik u maar niet, maar soms begrijpen wij ook geen gewoon Nederlands. Dat is nou eenmaal zo. En dat is toch wel een goede reden, vind ik, om nog eens een keer op dit schriftgedeelte terug te komen. Een schriftgedeelte waarin inderdaad gezegd wordt... En samengevat wordt in vers 19, wat eerder ook al gezegd was, namelijk in vers 19 staat, want het is welbehagen geweest, ja, van de Vader natuurlijk, de vertalers hebben dat er maar weer ingezet, maar dat kun je net zo goed weer weglaten, het is welbehagen geweest dat in hem, namelijk in de Zoon, heel de volheid wonen zou, de uitermate verhoogde Christus, die immers... De uitdrukking is van het wezen van God, die het beeld Gods is, zoals het gezegd wordt in Colossense 1, vers 15. Maar hij is degene met wie wij verbonden zijn. En dat is ook wat niet alleen staat natuurlijk in vers 18, als er staat dat hij het hoofd is des lichaams. Maar het is juist die gedachte van vers 18, die hier in vers 19 tot en met 22 nader uiteengezet wordt en nader wordt toegelicht. En de ellende is dat in die toelichting wij geneigd zijn soms om de draad kwijt te raken. Juist omdat wij aan bepaalde termen geneigd zijn een verkeerde betekenis te geven. Dat is het hele verhaal. Wat er staat is, het is welbehagen geweest dat in hem, in Christus, dus al de volheid, of heel de volheid eigenlijk, wonen en dus blijven zou. Ik zal de woorden nou maar zo ongeveer één voor één toelichten. Wonen betekent altijd blijven. Het is altijd de gedachte van dat het permanent is. Hè? Dat in hem al de volheid blijven zou. Het gaat dus inderdaad om een eeuwigheidssituatie. Ontleend trouwens op Psalm 110 over Christus gezeten aan de rechterhand Gods als hoge priester voor altoos of tot in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dat blijft dus inderdaad zo. En zo staat het hier ook, dat in hem al de volheid wonen, ofwel blijven zou. En het is ook welbehagen van de Vader geweest, dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises. Dat is de tussenzin. Het is dus, en dan sla ik de tussenzin nu over, het is des Vaders welbehagen geweest, dat hij door hem alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Hebben jullie? Dat is wat er staat. Dan laat ik tussenzin even weg. Het is Vaders welbehagen geweest, of gewoon welbehagen geweest, dat in hem volheid wonen zou, en dat hij door hem alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. En die zichzelf, dat is dus uiteraard die Vader uit vers 19, maar eigenlijk de Vader uit vers 12, want daar wordt hij expliciet genoemd. Het gaat trouwens niet zozeer om de Vader, het gaat om wat de Vader gedaan heeft door de Zoon. Daarom wordt het woord Vader bij voorkeur weggelaten, ook in vers 19. Maar waar het om gaat is dat het welbehagen was dat hij door hem alle dingen, het heelal dus, zeg ik altijd, hè, bij alle dingen zeg ik altijd, dat betekent inderdaad het heelal, tenzij uit het verband blijkt dat die term alle dingen inderdaad in een smallere betekenis moet worden opgevat. Dat is niks bijzonders, dat is een normaal taalkundig verschijnsel. Het woord als zodanig krijgt zijn volle betekenis, tenzij uit het verband blijkt dat de betekenis beperkt moet worden. In sommige gevallen moet dat ook, ook met deze uitdrukking. Want als u het gedeelte uit Efeze 1 zou lezen, zult u zien dat daar staat dat alle dingen zijn voeten zijn onderworpen. Dat is dan het heelal, dat kan niet missen. En daarna staat er meteen overheen, en God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Maar nou wordt de term alle dingen ineens beperkt. Het wordt namelijk beperkt tot het lichaam waarvan hij het hoofd is. En dan is het dus de gemeente. Want die hele term, alle dingen, is eigenlijk niet eens een meervoud, maar een enkelvoud. Het is eigenlijk gewoon het al. En dat betekent altijd het geheel. Dat wat bij elkaar hoort. Als niet nader wordt aangegeven wat het is, is het de schepping als zodanig, hemel en aarde. En als het wel wordt aangegeven, blijkt uit verband wel wat er bedoeld is. En in sommige gevallen wordt het dan beperkt. Hier overigens niet, want hier staat het er meteen achter. Het was namelijk wel behagen dat hij door die zoon alle dingen, het heelal dus, verzoenen zou tot zichzelf. En dat het heelal is en niet de gemeente, staat er ook. Want er staat, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En de dingen die op aarde zijn en de dingen die in de hemelen zijn samen, vormen nou eenmaal de hele schepping. Dat is het heelal, dus dat kan niet missen. Dat is natuurlijk een geliefde tekst voor de alverzoening, zal ik maar zeggen. Hè? Voor die leer van alverzoening. Want inderdaad, het is maar net wat je onder de term wil verstaan. Maar als je zegt, als iemand zegt, alverzoening is toch een Bijbelse gedachte, dan zeg ik ja hoor, voor de volle 100%. Maar het is maar de vraag wat je eronder verstaat. Want mocht je daarbij denken dat alles wat er ooit geweest is ook daadwerkelijk met God zal verzoend worden, dan moet ik u zeggen dat dat niet het geval is. Wat de schrift leert is, alles wat er overblijft zal met God verzoend zijn. In de toekomst. Dat nu alles nog niet verzoend is, daar heb ik nog nooit een discussie over gehoord. Dus die zullen we ook maar niet aangaan dan. Maar dat de Bijbel spreekt over dat alle dingen met God verzoend zullen zijn, dat wil zeggen dat er een tijd komt waarin alles wat er is inderdaad met God verzoend is. Maar het is niet hetzelfde als dat alles wat geweest is met God verzoend is. Dat laatste zou trouwens in strijd zijn met talloze Bijbelse uitspraken. Zo zie je maar weer, de Bijbel ligt het zelf wel toe. Maar niettemin, het is een Bijbelse zaak. Alle dingen zullen met God verzoend worden. De Efeze zegt het ook, Efeze 1. Namelijk, dat wat in beide, dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is, zal tot Christus gebracht worden. Zal onder één hoofd gebracht worden, staat er dan ongeveer. Dat is precies dezelfde waarheid. Zo is het ook. Maar wat er niet bij wil horen, degenen die Christus verwerpen namelijk, zullen inderdaad weggedaan worden. Zullen niet meer zijn tot in eeuwigheid, zo staat het er ook gewoon, vele malen trouwens, met name al in het Oude Testament, dus dat hoef ik niet verder toe te lichten. Zullen buitengeworpen worden. Buiten de schepping in elk geval. Want je hebt wat in de hemel is en je hebt wat op de aarde is, maar je hebt ook nog wat onder de aarde is eventueel. Maar in het algemeen is de gedachte dat dat wat onder de aarde terechtkomt, verdwijnt daar uiteindelijk. Normaal gesproken. En tenzij anders vermeld. Maar goed, daar ga ik niet op in, want dat is niet de echte verwarring die in dit schriftgedeelte ontstaat. Maar waar het om gaat is inderdaad dat alle dingen tot hem, tot God, en, of met God, dat betekent gewoon in zijn richting, met God verzoend zouden worden. De discussie is vervolgens dan eventueel, welk woord voor verzoenen staat daar? Want wij kennen in principe twee verschillende woorden die allebei vertaald worden met verzoenen. Maar daar hoef je geen woord Grieks voor te kennen. Dat zeg ik altijd. Je hoeft hier geen woord Grieks voor te kennen. Want het is duidelijk wat er staat. Het is katalasso natuurlijk. Of apokatalasso met nog een extra voorzetsel ervoor. We kijken niet op één of twee voorzetsels. Niet waar. Want de term betekent gewoon inderdaad met God in een nieuwe relatie brengen. Het staat er trouwens ook. Tot God brengen is de gedachte. Zelfs als je het hele woord verzoenen niet zou kennen. En als er een wildmark zou staan, hoe heet zoiets, een sterretje, zo van, dan mag je zelf wat invullen, dan weet je wat er moet staan, hè. Het is wel behagen dat God door Christus alle dingen tot zichzelf zou, nou, wat kun je dan nog invullen? Brengen. Verzoenen kan ook. Maakt niks uit. Dat is de betekenis dus. Dat is een duidelijke zaak. Dit is dus niet het woord voor verzoenen in verband met de dienst van de hoge priester. Want dat is verzoenen in de zin van bedekken, wegdoen namelijk. Letterlijk bedekken. Maar het is dit niet. Dit is inderdaad in een wederkerige relatie brengen. Want zo staat het in een plechtig woordenboek. In een wederkerige relatie brengen. Bij voorkeur zal in een nieuwe relatie brengen. Want dat wordt uitgedrukt door het voorzetsel ervoor. Maar het zal wel duidelijk zijn. De gedachte is namelijk dat, smokkel ik weer even. Ik citeerde maar weer uit Efeze, uit de parallele brief. De gedachte is dat heel de mensheid dood is door de misdaden en de zonde waarin zij wandelen. Die relatie met God is dus inderdaad verbroken. En wat hier gezegd wordt, is dat God die mens eventueel in een nieuwe relatie met hemzelf brengt. En niet alleen de mens, maar zelfs de hele schepping. Eenvoudige zaak. Bovendien, er werd al gesproken over het dat hij ons getrokken heeft uit de macht der duisternis in vers 13... en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Maar dat had net zo goed kunnen staan dat hij ons getrokken heeft uit de dood in het leven. Dat is precies hetzelfde. Of dat hij ons verlost heeft uit de tegenwoordige boze eeuw en gezet heeft in de toekomende eeuw. Het is volstrekt hetzelfde. Dus eigenlijk gewoon opstanding als het er helemaal over gaat. Maar het is de beschrijving van hoe wij, of dat wij, met God verzoend zijn geworden, met God in relatie gebracht zijn. Het is wat eerder gezegd werd, wij zijn leden van het lichaam van Christus en Christus is de Zoon van God, de door God aangestelde Zoon. En op deze wijze bevinden wij ons dus inderdaad in de nieuwe, zelfs eeuwige relatie met God. En dat heet nou eenmaal katalasso, verzoenen of eventueel verzoening. Het was dus zijn welbehagen van de Vader, dat hij door Christus, en dan staat er nog een keer door hem, staat er zelfs twee keer in vers 20, hè. Door hem, daar ligt ook de nadruk op. De nadruk ligt niet zozeer op dat God dat wilde en God dat deed, maar de nadruk ligt op dat hij dat deed door hem, namelijk door zijn Zoon, namelijk door de Heer Jezus Christus. Door hem, door Christus, worden alle dingen tot God verzoend, namelijk de dingen die op aarde zijn en de dingen die in de hemelen zijn. Er kan geen twijfel over bestaan, de hele schepping dus is het idee. Waarna vers 21 zegt, en hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Een uitdrukking die overeenkomt met Efeze 2, waar gezegd wordt dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees, hè, dat gij die eertijds verre waart, nabijgebracht zijt. Gij die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israël, zijt nabijgebracht en geworden tot medeburgers der heiligen, een huisgenoten Gods, en hoe dat bij gelegenheid maar meer heten mag. Maar de begrip verzoenen wordt hier dus inderdaad herhaald in vers 21, want in vers 20 wordt het in verband gebracht met heel de schepping, in vers 21 wordt het in bijzonder in verband gebracht met de gemeente. En dat is dezelfde opbouw en volgorde als in vers 16, 17 en 18, want daar wordt eerst gesproken over de relatie van Christus tot de schepping als zodanig, tot heel de schepping, heel de wereld, en daarna wordt gezegd welke relatie hij heeft met de gemeente. Hij is namelijk het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. En dat is ook de volgorde van Efeze 1. Christus, gezet aan Gods rechterhand, alle dingen zijn voeten onderworpen en aan de gemeente gegeven tot hoofd. En precies zo wordt het hier gezegd, God zou alle dingen door Christus tot zichzelf verzoenen. En vers 21 wordt het dan meer specifiek in onze dagen toegepast op de gemeente. Want voor de rest van de schepping kan het moeilijk gezegd worden dat het met God verzoend is. Dat zal nog gebeuren, als uitwerking van het werk wat God gedaan heeft door hem, door Christus namelijk. Maar wat al wel gebeurd is, is dat wij, gelovigen van vandaag, de gemeente dus, inderdaad nu met God verzoend zijn, want wij zijn leden van het lichaam van Christus. Dat is dan ook noodzakelijk de betekenis van het volgende vers. Vers 22, namelijk, hij heeft u die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses door de dood. En dit zijn de uitdrukkingen waar men dikwijls de draad kwijtraakt. En eerder gebeurt het al in de uitdrukking die ik maar één keer heb gelezen en daarna overgeslagen. De uitdrukking uit vers 20, namelijk door het bloed zijns kruises. Want er staat dus dat God alle dingen door Christus tot zichzelf zou verzoenen door het bloed zijns kruises. En in vers 22 in het lichaam zijns vleeses door de dood. En het probleem is dat wij door deze uitdrukkingen bepaald worden, dikwijls, dat hoeft niet, maar dat gebeurt gewoonlijk, worden wij bepaald worden bij het lijden en het sterven van de Heer Jezus. En het probleem is dat je dat nooit meer kloppend kunt krijgen dan. Want het punt is namelijk dat wij niet door zijn dood met God verzoend zijn, en dat wij zeker ook niet door zijn dood gerechtvaardigd geworden zijn, en dat door zijn dood ook niet nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen verschijnen, integendeel. Want, zei de apostel Paulus, daar kan ik heel kort over zijn, in een zeer kernachtige uitspraak in 1 Korinthe 15, hij zei, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonden en is uw geloof ijdel. En zo zijn dan verloren degenen die ontslapen zijn, enzovoorts. Want hoewel het ongetwijfeld een Bijbelse waarheid is, die ook nog wel eens ter discussie staat overigens, maar hoewel het ongetwijfeld een Bijbelse waarheid is dat de Heer Jezus leed en stierf om onze zonden weg te doen, is het toch zo dat wij daardoor niet behouden worden of eeuwig leven ontvangen. Ik heb het zo vaak gezegd, dat wij verloren zijn van nature is niet omdat we zondaren zijn, zodat als onze zonden nou maar weggedaan worden of vergeven worden, dan is alles dik in orde. Dat is niet zo. Waar het op aankomt, is dat wij van nature inderdaad vergankelijk leven hebben, leven waarover de dood heerst, en bij onze geboorte al zijn wij ten dode opgeschreven. Dat is geen prettige gedachte natuurlijk, en klinkt ook wat cynisch, maar niettemin is dat zo. De dood heerst in ons. En of we nou al of niet met een schuld, met een bankrekening in het rood sterven, dat maakt heus in de praktijk geen verschil. En of we door onze zonden bij God in de schuld staan en sterven, of we staan niet bij God in de schuld omdat hij onze zonden vergeven heeft en wij sterven, maakt in de praktijk niet uit. In beide gevallen zijn wij het slachtoffer van de zonde en van heerschappij van de zonde als zodanig en heerschappij van de dood. Behoudenis, zaligheid of hoe het maar heten mag, berust dan ook niet zozeer op vergeving van zonde, hoewel dat noodzakelijk is. Onze schuld moet inderdaad worden weggedaan, maar als ik het eens laconiek mag zeggen, voor één gelegenheid, dat die zonden moeten ook wel worden weggedaan, juist omdat wij eeuwig leven zouden ontvangen. Het is toch een beetje een vreemde zaak dat wij van God eeuwig leven ontvangen, terwijl wij bij hem in de schuld zouden staan vanwege onze zonden. Maar juist omdat wij de eeuwigheid met hem zullen doorbrengen, zal toch eerst onze schuld aan hem vereffend moeten worden. Alleen het gebeurt in de omgekeerde volgorde. Eerst wordt het oude afgewerkt en wordt de balans op nul gezet, om zo te zeggen. En worden de boeken gesloten en daarna komt een nieuw begin. Maar om dat nieuwe begin gaat het. Want die boeken worden toch wel gesloten. Iedereen, wie het ook is, zal verantwoording hebben af te leggen voor God zelf. En dan wordt inderdaad de balans op nul gezet. En dan zullen zonden rechtvaardige vergelding ontvangen. Ik citeer, hè, zodat u niet meteen er wat achter zoekt. Ik citeer gewoon zonder het verder te willen toelichten nu. Uit Romeinen 2 bijvoorbeeld. Waar staat dat de zonden rechtvaardige vergelding zullen ontvangen. En dat ook de eventuele goede werken, voor zover die er kunnen zijn. Dat kan namelijk. Die zullen ook rechtvaardige vergelding ontvangen. Namelijk loon en daarmee uit. Ik bedoel, dat gebeurt toch wel. Maar het punt is dat wij nieuw leven zouden ontvangen, op grond daarvan zijn we behouden, wedergeboorte dus, of opstanding uit de dood, want eigenlijk is dat volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde, al gebruiken wij de termen meestal niet door elkaar. Maar het gaat om opstanding uit de dood, wedergeboorte, want op grond van wedergeboorte krijgen wij deel aan een nieuwe schepping. Opnieuw geboren worden om deel te hebben aan een nieuwe schepping, als dat gebeurd is, is men dus behouden en heeft men leven ontvangen wat niet aan de dood is onderworpen. Rechtvaardig leven, het leven van Christus, het leven van de laatste Adam, de tweede Adam, of hoe het allemaal maar genoemd mag worden in de Bijbel. Want er zijn nogal wat uitdrukkingen voor. En waar het gaat om die verzoening, katalasso, waar het gaat om dat we in een nieuwe, eeuwige relatie met God gebracht zijn, is dat op grond van wedergeboorte. Want die oude schepping kan nooit een blijvende relatie zijn. De oude schepping zal sowieso definitief geoordeeld en weggedaan worden. En op de jongste dag, zal ik maar zeggen, wordt dat uiteindelijk voltooid. Zodat die verzoening, namelijk het tot God gebracht worden, dat kan alleen maar inhouden opstanding uit de dood. Het zij letterlijk, lichamelijk dus bedoel ik, het zij geestelijk. Maar het gaat er gewoon om dat men wedergeboren zou worden dus. Dat is dus verzoening in de zin van katalasso, in de zin van in relatie tot God gebracht worden. Dat is ook heel simpel, want van nature zijn we geboren uit de wil des vleeses en uit de wil des mans, met de uitdrukking uit Johannes 1 en uit den bloede. Maar de bedoeling is dat we hem aannemen, hem geloven, zo staat het er letterlijk. De bedoeling is dat we hem aannemen, hem geloven, opdat wij uit God geboren zouden worden. Later beschouwt ons wedergeboorte in hoofdstuk 3, maar in Johannes 1 is het nog uit God geboren worden. Wel nu, als men uit God geboren is, dan heeft men uiteraard een onvergankelijke relatie met God. Dat zei Johannes later in een van zijn brieven, eerste Johannesbrief. Hij zegt als we wedergeboren zijn, dan blijft God zaad in ons. Dat wil zeggen, wij blijven met God verbonden. Het blijft goddelijk leven. Of zoals Petrus zei, wij zijn der goddelijke natuur deelachtig geworden. Dat is een leven waarover de dood niet heerst. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de gedachte aan het lijden en in het bijzonder aan het sterven van de Heer Jezus in verband met dit schriftgedeelte eigenlijk onmogelijk is. Het past namelijk op geen enkele wijze in de uiteenzetting die hier gegeven wordt. En zo is het ook, want daar gaat het ook inderdaad niet over, dat wij niettemin daarbij bepaald worden bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat is omdat wij de uitdrukkingen niet goed genoeg lezen. Wij zien een woord staan en dat is het dan. En het niet om u te bekritiseren of iets dergelijks, maar het is nou eenmaal zo. Ik kan me daar wel eens een erger dan ook aan het verschrikkelijk onnauwkeurig taalgebruik. Sommigen kunnen niet beter, helaas. Maar het is nu eenmaal zo. Wij gebruiken de taal dikwijls heel oppervlakkig. En wij lezen heel oppervlakkig. Wij luisteren heel oppervlakkig, enzovoorts. Ik ken mensen, als ik het moet karakteriseren hoe ze spreken, dan zeg ik, die gooien een verzameling zelfstandige naamwoorden en werkwoorden bij elkaar op één hoop, met een willekeurige voorraad voorzetsels ertussen, want dat maakt verder niet uit, om van de voegwoorden maar te zwijgen. En dan moeten wij maar uit opmaken in welke volgorde die woorden dan ongeveer aan elkaar geplakt zouden moeten worden. Dat is het ongeveer. En dan hebben we al onze aandacht nodig, moet ik zeggen, onze concentratie, om te begrijpen wat iemand nou eigenlijk bedoelt. Wat zegt hij nou eigenlijk? En sommigen doen het met opzet zo. Maar ja, over politiek hebben we het laatst al gehad, dus daar begin ik nou niet weer over. Wat zegt die man nou eigenlijk? Die gebruiken dus woorden. Hoe was die uitspraak ook weer? Citaat van iemand die zei, de taal is ons gegeven om onze gedachten te verbergen, of zoiets. Zoiets was het. Onthoud die, hè? Ken je die? Nee? Ik weet niet precies hoe die luidt, maar zoiets was het. Nou, dat gebeurt dus inderdaad. Dus wat lezen we hier? We lezen hier over bloed. En daar houden wij niet van bloed. Niet waar? En we lezen over een kruis. En daar houden wij eigenlijk ook niet van. Niet echt tenminste. Al zit er dikwijls een wat bredere betekenis achter, waardoor wij toch wel enige affectie hebben uiteraard, maar niettemin, het kruis op zich is niet zo prettig, bloed is ook niet zo prettig. En we komen de term vlees tegen in vers 22. En u weet, het vlees is niet nut. En het vlees begeert tegen de geest. En dan hebben we nog de uitdrukking, het lichaam des zondige vleeses. En er wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. En het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. Dus, vlees, dat is niet veel goeds. En dan staat er nog het begrip dood. Door de dood, in vers 22. En daar hebben we alles wel ongeveer bij elkaar. Zo ongeveer werkt het. We lezen die woorden op zich, maar het verband ertussen, dan lezen wij finaal overheen. En daar zit eigenlijk het grote probleem. Dan moet ik u zeggen dat ik in het verleden, dus echt niet zo lang terug, heb ik met u gesproken speciaal over vers 22, over de uitdrukking door de dood. Dat moet u zich eigenlijk nog herinneren. In het lichaam zijn vleesjes door de dood. Ik zal het gedaan hebben naar aanleiding van een ander schriftgedeelte misschien, dat kan. Maar het hele punt was dat deze uitdrukking maar 4 keer in de Bijbel voorkomt. En dan nog een paar keer ten onrechte, geloof ik. Of was het 5 keer? Even tellen. 1, 2, 3, 4, 5. 6 keer. 6 keer. 1 keer ten onrechte en 1 keer in een afwijkende betekenis. Ik wil u dat nog wel eens een keer vertellen. Als u in Openbaring 2 vers... Ik doe het nou heel snel, hè. Als u in open... Als u... Nu ik hem bijhouden, vraag u straks mijn aantekeningen. Ik heb 1 Ik heb er één, hè? Goed. Maar de, in Openbaring 2, vers 23 leest door de dood. Dan is dat in eerste plaats een verkeerde vertaling. Daar staat namelijk in de dood. En het betekent feitelijk met gebruikmaking van de dood. Maar het voorzetsel door staat er helemaal niet. Dus ik moet het eigenlijk buiten beschouwing laten. Dat is Openbaring 2, vers 23. Dan hebben we Hebreeën 7, vers 23. Daar staat die uitdrukking ook door de dood. Dat is ook goed vertaald. Daar staat dat Christus van een zoveel beter verbond, het nieuwe verbond namelijk, borg of middelaar, is geworden. En dan vers 23. En genen zijn wel vele priesters geworden vanwege hun genen, denk ik altijd. Omdat het was vanwege dat zij van Aaron afstanden. Heel simpel, het was een kwestie van erfenis. Ze werden dat naar de kracht des levens. Het leven van Aaron namelijk. Hè? Dus ze werden priesters naar de kracht des levens. Vergis u niet, naar de kracht des vergankelijke levens, want er was geen ander leven. En dus staat er ook, genen zijn weliswaar vele priesters geworden. Christus is er maar één, de ene hoge priester van het nieuwe verbond. Maar het oude verbond kende in de loop der tijd vele hoge priesters, zodat ze in aantal veel groter zijn. Maar, zegt de apostel hier, dat kan al wel zo wezen, maar dat betekent niet dat ze sterker waren. Dat is juist omdat ze zwakker waren. Dat is uit zwakheid. Want, zegt hij, genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd te blijven. Door de dood verhinderd te blijven. Ze stierven namelijk. De uitdrukking door de dood duidt op de oorzaak van waarom zij verhinderd werden te blijven. Ze werden verhinderd te blijven met als oorzaak de dood. Dat is ook grammaticaal en dus taaltechnisch volkomen te verantwoorden. Want door is de vertaling van het voorzetsel dia, wat we ook wel kennen in het Nederlands, dia, door. Maar dan gevolgd door een accusativus met twee c's. Accusativus, ja. Maar goed, dat is een naamvalsvorm. Maar als je dat bij elkaar vindt, dia plus een accusativus, dan duidt dat inderdaad op oorzaak. Dus met de dood als oorzaak. Ja, u mag die dingen rustig daarna weer vergeten, als u maar niet vergeet wat die schriftgedeelte betekent, hè? Maar goed, de andere keren dat wij door de dood tegenkomen, dat is precies 4 keer, is het ook de vertaling van dia, namelijk door, maar dan gevolgd door een tweede naamval, een genitivus. Toch iets met genen dus, hè? Maar goed, laat maar zien. Een genitivus, een tweede naamval. En dan heeft het de betekenis niet van oorzaak, maar dan heeft het de betekenis van er doorheen. Of in het Nederlands zo goed mogelijk door het midden van. Want door middel van, dat begrijpt niemand meer. Maar dat betekent er doorheen. Dus de keer dat ik het u gelezen heb, heb ik ook steeds in plaats van door gelezen, doorheen. In het gangbare, algemeen beschaafd Nederlands wordt het zo niet gezegd. Maar de Vlamingen zeggen het nog wel zo. Doorheen de dood. Er doorheen namelijk. Voor alle duidelijkheid, hè, het is meer werk. Je moet er een extra woord aan toevoegen. Maar het is wel zo duidelijk. Doorheen de dood. Die betekenis heeft het. En zo vinden we de uitdrukking in Romeinen 5 vers 10. Ik noem hem alleen maar even hoor. Maar er staat een gelijksoortige uitdrukking als in Colossense. Romeinen 5... Waar staat in vers 8 dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren? Dat is inmiddels verleden tijd. En dan vers 9, veel meer, want wat is meer dan de dood? Wat is zelfs veel meer dan de dood? Opstanding, toch? En wat is nog meer dan opstanding? Romeinen 8. Ja, hè? Wat meer is, die is opgestaan, wat meer is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Of die ons hoofd is gewoon. Maar goed. Romeinen 5, vers 9. Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij, vers 9, zullen wij behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, En het hele punt is dat de uitdrukking door de dood zijn zoons gelezen zou moeten worden op zijn Vlaams als doorheen de dood zijn zoons, waarbij weliswaar de dood genoemd wordt in aansluiting op het voorgaande, namelijk hij is voor ons gestorven. Maar daar bleef het niet bij. Hij ging niet alleen de dood in, maar ook de dood weer uit. Erin en eruit. Dat is dia plus ingenitivus en dat is dus de betekenis van het woordje door. Ook in het Nederlands. Ook in het Nederlands. Niks meer aan de hand, maar we moeten onze eigen taal kennen natuurlijk. Hè? Dus inderdaad, indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn, heb je hetzelfde verhaal, katalasso, net als in Colossense, doorheen of door de dood zijn zoons heen, zo kunnen we dit goed in Nederlands wel zeggen, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden, nu in de praktijk ook, door zijn leven. En behouden worden van de toekomende toorn enzovoorts. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg, zodat er wel staat door de dood, maar de uitdrukking betekent niet met de dood als oorzaak, hoewel het in het Nederlands wellicht zo zou kunnen lezen. Maar dan begrijp je het verband nog niet, hoor. Als je het verband van het schriftgedeelte in het Nederlands leest, dan moet je begrijpen dat het betekent niet met de dood als oorzaak, maar dat het betekent door de dood heen. Hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven? En dus was het door de dood heen, vanzelfsprekend. Hè? Dus in zijn dood en opstanding. Nou, datzelfde vinden we ook vervolgens in Filippenzen 1, vers 20. Dan kom ik weer aardig bij Colossens in de buurt. Filippenzen 1, vers 20. Daar ligt het er niet zo dik bovenop. Maar ja, daar begrijpt toch iedereen waar het over gaat. Dus het maakt er niet meer zo uit, hè? Filippenzen 1, vers 20. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop dat ik in geen ding zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven. En dat betekent niet door het leven in te gaan of te ontvangen, maar dat betekent uiteraard hetzij door het leven heen. Vanaf het begin tot eind. Hetzij door het leven, hetzij door de dood. Maar als door het leven niet betekent het leven inkomen, door de geboorte namelijk, dan betekent door de dood dus ook niet door de dood in te gaan, namelijk te sterven. Maar aangezien de uitdrukking door het leven uiteraard betekent, kan niks anders betekenen. In het verband niet, hè? Aangezien het betekent dat Christus zal groot gemaakt worden door mijn leven heen, zo zal Christus ook groot gemaakt worden door mijn dood heen. En daarom heeft hij geen bezwaar tegen de dood, want hij zal er toch uit opstaan. Populair gezegd. En in beide gevallen wordt Christus verheerlijkt. Door de dood heen. Het zal duidelijk zijn dat Christus niet verheerlijkt wordt doordat iemand sterft. Als zodanig niet in elk geval. En voor zover het al heerlijkheid is, dan is het toch een veel grotere heerlijkheid dan toch in elk geval wanneer iemand die gestorven is inderdaad uit de dood opstaat. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Nou, langer blijf ik er niet bij stilstaan. Dan hebben wij aan de andere kant nog even Hebreeën 2 vers 14... waar ook gesproken wordt over Christus als hoofd van de gemeente. Maar er worden hele andere termen gebruikt. Hij heet daar de eersteling onder vele broederen, en degene die in het midden van de gemeente is, enzovoorts. Maar goed, daar ga ik nou verder niet op in. Maar er staat in Hebreeën 2, vers 14, overmits dan de zonen, maar dat zijn wij eigenlijk, overmits dan de zonen des vlees en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had. En dat door de dood kan nooit betekenen door te sterven, want door te sterven deed hij niet teniet degene die het geweld des doods had. Gewoon even nadenken, alstublieft, even nadenken. Door te sterven werd hij teniet gedaan door degene die het geweld des doods had. Precies andersom namelijk. Want de macht van de dood werd door Satan inderdaad gebruikt om de Heer Jezus uit te schakelen. Daar komt het op neer. En de overwinning die de Heer Jezus gehaald heeft op de dood en dus op degene die het geweld des doods had, dat was uiteraard de overwinning doordat hij uit de dood opstond. Het kan niet anders. Daarmee versloeg hij het sterkste wapen van de tegenstander. Niet door de dood in te gaan, maar door de dood uit te gaan. Maar ja, je kan er niet uitgaan als je er niet eerst ingaat, nou. En samen heet dat gewoon dood en opstanding. Maar of gewoon door de dood. Maar niet met de nadruk op het begrip dood, maar met de nadruk op er doorheen. Want het gaat erom dat juist eeuwig leven tot stand gebracht wordt door de opstanding uit de dood. Dus ook hier moet je gewoon lezen, door de dood heen. Dat is ook gewoon wat er in de grondtekst staat. En dat is ook wat er eigenlijk in het Nederlands staat. Alleen in het Nederlands is het voor meer uitleg vatbaar. Behalve dan als je het verband van het schriftgedeelte meeleest. Dan is het heus niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dan is het heus duidelijk. Door de dood heen dus. Nou, de andere keer dat de uitdrukking voorkomt is dus inderdaad Colossenzen 1 vers 22. Colossenzen 1 vers 22. En die zin begint dan in ieder geval in vers 21. Hij heeft u nu ook verzoend. Ik laat zoveel mogelijk weg, hè, de tussenzinnen. Hij heeft u nu ook verzoend door de dood. Dat is de hoofdzin. De rest zijn tussenzinnen. Dus hij heeft u nu ook verzoend door de dood. Maar waar de dood de straf is op de zonde, kan de dood als zodanig natuurlijk nooit verzoening tot stand brengen. En dus betekent het niet op basis van de dood of veroorzaakt door de dood, maar integendeel door de dood heen. Dat moet het zijn. Want juist in onze opstanding zijn wij in een nieuwe relatie met God gebracht. Dus hij heeft u nu ook verzoend door de dood heen. Dat kan trouwens niet missen, want er staat achter wat het resultaat ervan is. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. En als hij alleen voor ons gestorven is, dus als we verzoend zouden zijn, bij wijze van spreken, doordat hij stierf, zoals men het dan abusievelijk leest, wel, dan kun je moeilijk zeggen dat wij daardoor heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor hem staan. Dat is toch niet zo? Als hij voor ons gestorven is en verder niks, dan zijn wij met hem gestorven en daar staan we niet, dan liggen wij. Dan zijn wij gevallen. Zie? Dat kan het niet zijn. Het punt is juist dat we als kinderen Gods, opgewekt, als wedergeboren mensen inderdaad, heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk staan voor God, omdat we in die nieuwe relatie met God gebracht zijn. Alleen de weg daarnaartoe, de weg tot God, ging inderdaad door de dood heen. Dat was de route. Ik zal in de tijd ook wel verwezen hebben naar Psalm 23. Dat is niet Grieks, maar Hebreeuws, maar dat is ook duidelijk natuurlijk, hè. Ik zeg altijd, er staat, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods. Niet al ging ik ook in, of al ging ik ook erin. Ik ging er door, al ging ik ook door. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus zelf natuurlijk. Die wist dat hij wel de dood in zou gaan, maar er ook weer uit op zou staan. Hij zag immers op de vreugde die hem voorgesteld was. En daarom heeft hij het kruis op zich genomen, in de breedste betekenis van het woord. Dus toen hij de dood inging, wist hij dat hij er ook aan de andere kant weer uit zou komen, om zo te zeggen. Door de dood, al ging ik ook door de dood. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Ik vrees niet dat ik er niet uit op zou staan, maar gij zult mij verlossen. Ik lag gekneld in banden van de dood, enzovoorts. Dat is dan een berijmde psalm overigens, ik weet niet eens welke. Maar niettemin, de psalmist zegt dat hij uit de dood verlost werd. En ook dat zijn natuurlijk de woorden van de Heer Jezus. Nou, dat lijkt me wel voldoende. En we hebben daar per slot ook al eerder over gesproken. Maar nu even de andere uitdrukkingen die hier gebruikt worden. Want er staat door de dood, maar er staat ook nog wat. Er staat door hem. En er staat ook door het bloed zijns kruises in vers 20. Waar nog steeds staat dat het des vaders wel behagen was dat hij ons, of dat hij alle dingen zou verzoenen door hem. Nou, het is heel gemakkelijk te vertellen, die uitdrukking van vers 20, namelijk door hem, staat er zelfs twee keer, is precies dezelfde uitdrukking als door de dood. Dat wil zeggen, het gaat ook inderdaad over door hem heen. Dus erin en eventueel eruit, voor zover je dat nog zeggen kan. Maar het heeft de idee van verbondenheid met. Het is dus ook net zo goed dia plus inderdaad die tweede navel, plus die genitivus. Dat hij door hem heen vrede gemaakt hebbende. door het bloed zijns kruises. En dat is ook dezelfde uitdrukking. Dus doorheen het bloed zijns kruises. Door hem heen dus. Alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Wat het betekent is eenvoudig genoeg. Hoewel je er misschien niet een letterlijke voorstelling bij kan maken. Maar de gedachte is gewoon dat de weg tot God. Naar hem toe. De weg tot verzoening met hem. Die weg die gaat door hem. Door Christus namelijk. Door hem heen. Door hem komen wij tot God. Dat kan niet missen. Want de Heer Jezus zei. Gij weet de weg tot de Vader. Toen zei een van de discipelen, die zei, nou, dat weten wij niet. Toen zei de Heer, nou, ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Precies hetzelfde, de route dus. Dat betekent dus dat de route tot God, de weg naar God gaat, door hem heen. Alsof hij de poort is. Filter is trouwens, ja, dat klinkt allemaal wat erg plastisch, maar hoe zeg je zoiets nou kort, hè? Dat is als het ware het filter waardoor wij tot hem komen. Tot God gebracht worden. In hem kun je zeggen, je kunt ook zeggen, door hem in de zin van door hem heen. En er staat twee keer door hem in vers 20. En er staat daartussen in de uitdrukking, door het bloed zijns kruises. En daar vind je precies dezelfde gedachte. Want als je vraagt, hoe gaat het dan door hem? Dan is het antwoord toch, dat hij de weg is, dat hij ons voorgegaan is op diezelfde route. En die route die ging dwars door de dood, erin en er weer uit namelijk. En daarom heet het bloed zijns kruises. Van bloed zeg ik altijd, het is niet de uitbeelding van de dood, dat kan het niet zijn. Bloed is de uitbeelding van leven, symbool van leven. Alleen hier wordt het in verband gebracht met zijn kruis, met zijn lijden enzovoorts. Maar het gaat er gewoon om dat inderdaad de Christus, het leven van de Christus nu, het bloed van Christus namelijk, dat het leven van Christus, dat leven is wat inderdaad de dood heeft overwonnen. Een leven wat eenmaal de dood inging en vervolgens uit diezelfde dood weer opstond. Dat is heel de gedachte. Dat wil zeggen dat de weg inderdaad ging via zijn kruis. Dus als je het in het algemeen zegt, ging de weg door hem. En meer speciaal, het ging door zijn kruis, waarbij wij kruis uiteraard ook niet in de puur letterlijke betekenis opvatten. Dat doen we trouwens bijna nooit. Want het is, dan ontstaat er ook onzin. Waar het om gaat is natuurlijk dat de kruis weer de uitbeelding is van de weg in de dood. Maar het was een weg die ook inderdaad weer de dood uitleidde. Dat wil zeggen, het is een weg waar die het kruis achter zich heeft. Het is ook een leven, bloed, leven van Christus, wat de dood achter zich heeft. Daarom hebben wij deel aan eeuwig leven, omdat we geacht worden deel te hebben aan zijn opstanding. Wij zijn weliswaar letterlijk niet opgestaan, maar hij wel, en we hebben deel gekregen aan zijn leven. Zijn leven wat inderdaad de dood heeft overwonnen. Dat is heel de gedachte. Dus je moet hier in vers 20 dus net zo goed drie keer lezen, er doorheen. Dat doe je niet omdat het nauwelijks goed Nederlands te noemen is, maar daarom kun je toch wel begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Het was de weg waarlangs wij overgezet zijn, of hoe stond het er? Ja, de weg waarlangs wij getrokken zijn, vers 13, uit de macht der duisternis en overgezet zijn, langs deze weg, of door deze weg, overgezet zijn in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Nou, dat is heel het idee en moeilijker is het niet. Zodat in vers 20 weliswaar verwezen wordt naar zijn kruisdood. Natuurlijk, die woorden worden niet voor niks zo gekozen. Maar de essentie van de uitdrukking is niet dat hij gestorven is. Maar de essentie van de uitdrukking is dat degene die gestorven is ook daadwerkelijk uit de dood opgestaan is. En daardoor, door hem, door het bloed zijns kruises, daardoor, door de dood heen dus, zijn wij met God verzoend geworden. De essentie is niet dat kruis, maar het wordt wel genoemd. Bovendien, in deze brieven wordt net zo goed uiteengezet hoe ook wij in de praktijk van ons leven inderdaad geconfronteerd worden met dat lijden en geconfronteerd worden met wie zijn leven zou willen behouden, zal het verliezen. En als we niet bereid zijn het op te geven, te verliezen, zullen we het niet behouden. Zodat hetzelfde idee ook op ons van toepassing gebracht wordt, waarna wij verondersteld worden ook daadwerkelijk ons kruis op ons te nemen. Maar dat is uiteraard ook niet een letterlijk kruis. Maar dat is de normale gang van zaken, dat is de normale weg. En dat is wat hier ook staat. Dat hij door hem heen vrede gemaakt hebben. Door het bloed zijns kruises heen. Dat is dus ook dwars door de dood. En dan weer door hem heen, zeg ik. Alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. En hoe het nou kan dat alle dingen tot God verzoend worden, wordt daarmee beantwoord. Dat is door Christus heen. Door hem, want hij is degene die inderdaad alles uitfiltert, zal ik maar zeggen. Alles wat onrein is, reinigt hij. En daardoor staan wij heilig en onberispelijk voor God. Precies zoals het gezegd wordt daarna in vers 22. Er is verder niks moeilijks aan. Nou, nu we het er verder toch over hebben, er staan nog een paar van die aardige termen. Er staat bijvoorbeeld in vers 20... het was des vaders welbehagen dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, in de tussenzin dus, dat wil zeggen dat door Christus heen vrede gemaakt werd. Aan de kant van de oude schepping is geen vrede. Maar wanneer men door Christus heen tot God komt, als men bij wijze van spreken aan de andere kant komt van dood en opstanding, daar is vrede vanzelfsprekend. Ik merkte trouwens in het voorbijgaan dat het waar is wat ik altijd al zeg, namelijk dat er staat vrede en dat is altijd de verwijzing naar het verbond des vredes. Want let maar op, als over vrede gesproken wordt, gaat het altijd over dat dingen met elkaar verbonden zijn, hier ook. Het woord verbond staat hier weliswaar niet, op andere plaatsen weer wel, maar dat is altijd de gedachte. Dus ik vertel u dat altijd al, zodat je maar weer ziet dat je geen Grieks hoeft te leren. Maar vandaag kwam ik het Griekse woord tegen en toen werd mij uitgelegd dat het woord vrede inderdaad komt van een werkwoord in de betekenis van samenvoegen. Ja, daar heb je het precies. Een verbond maken dus. Samenvoegen. Levi, de naam van Levi betekent dat ook. Samenvoegen. Aan hem zou de Heer zijn verbond des vredes geven en bevestigen, volgens Malachi. Dan heb je het hele verhaal weer terug. Het is dus inderdaad zo, vrede betekent dat twee partijen, minstens twee, maar eigenlijk per definitie twee, omdat twee staat voor verdeeldheid, dat twee zijn samengevoegd of worden samengevoegd tot één. En je zou het woord vrede met alle recht binnen het Grieks ook inderdaad vertalen met samenvoeging. Want dat is wat het eigenlijk betekent. Dat wat gescheiden was, is samengevoegd. Irene. Dat is Griekse woord, hè? Voor vrede. Irene. Van Eiro, namelijk samenvoegen. Dat is wat het is. Zodat ik ook hier beweer dat hier staat dat hij vrede gemaakt heeft, maar dat in de praktijk betekent dat hij twee partijen, minstens twee partijen, met elkaar verbonden heeft. En dus tot één gemaakt heeft. Wel nu, dat is het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond, zoals het beloofd werd, was toch niks anders dan katalasso, namelijk verzoening met God, in een nieuwe relatie met God gebracht worden, of met God verbonden worden, één worden met hem, zijn leven ontvangen dus in de praktijk, dan is het wedergeboorte enzovoort. Hè. Maar dat is waar het over gaat. Het nieuwe verbond, zodat wij het nieuwe verbond ook daadwerkelijk hier in Colossense tegenkomen. Dan lees ik maar even verder. Dat hij door hem vrede gemaakt hebbende. Maar als het is het nieuwe verbond, dan gaat hij weer. Wel, hoe komt het nieuwe verbond tot stand? Of hoe kwam het tot stand? Door de dood van de Heer Jezus? Nee, toch? Wis en waarachtig niet. Het heeft er wel mee te maken. Maar door de dood van de Heer Jezus kwam een einde aan het oude verbond. En door zijn opstanding trad het nieuwe verbond in werking. Vanzelfsprekend. Was verbinding met de levende God. Er werd dan nog krachtelijk bevestigd, ook om de term van Romeinen 1 maar eens even toe te passen. Romeinen 1 vers 4. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar inderdaad, de dood van de Heer Jezus maakt een einde aan het oude. En de gedachte ook in de Galatenbrief is daar uitgebreid dat het nieuwe verbond niet kon komen zolang het oude nog in werking was. En terwijl ik het zeg, probeer ik Galaten te citeren, maar ik citeer Hebreeën, onbewust, hè. Maar daar staat het ook, hè. Dat het Hebreeën, waar hetzelfde staat, hè, zolang dienst gedaan werd in het heilige, kon er geen dienst gedaan worden in het heilige der heiligen. Waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat inderdaad dat nieuwe verbond niet zou aanbreken zolang de dienst in het oude nog stand hield. Het is precies hetzelfde. En daarom, het einde der wet werd bepaald door de dood van de Heer Jezus, maar dan ben je niet verlost en dan breekt ook het nieuwe verbond niet aan. Want dat komt pas door de opstanding van Christus, zodat je maar weer ziet dat die nieuwe relatie met God slechts gebracht kan worden door het beëindigen van het oude verbond en het in werking stellen van het nieuwe verbond. Het een gebeurt door de dood Door het sterven bedoel ik feitelijk, moet ik nou goed zeggen. Door het sterven. En het andere gebeurt door de opstanding. Dus het gebeurt door de dood heen. Dat is precies waar het om gaat, hè. Dat hij vrede gemaakt heeft. Het nieuwe verbond in werking heeft gesteld. Door de dood heen dus. Maar dat staat, zo moet je het dan ook lezen. Door hem, door het bloed zijns kruises, door hem zijn alle dingen verzoend met God. En dat is uiteraard de uitwerking van het nieuwe verbond. Maar na hetzelfde nog een keer gezegd wordt in vers 21 en 22. Hij heeft u nu ook verzoend. U heidenen namelijk, is de gedachte, net als de gelovigen uit de Joden, aan wie dat nieuwe verbond immers het eerste beloofd was. Hij heeft u nu ook verzoend in het lichaam zijns vleeses. En dan gaat hij weer. Dan brengen we vlees in verband met het kruis, enzovoorts. En de term lichaam zijns vleeses interpreteren we dan als zijn vleeselijk lichaam. En dat zou inderdaad kunnen. Dat is een van de mogelijkheden. Dit is ook een tweede naamvalsvorm. En ik meen dat ik wel 9 verschillende toepassingen ooit ben tegengekomen van die tweede naamvalsvorm, over hoe je dat allemaal kunt vertalen. Dat weet je dus niet, dat moet uit het verband blijken. Dus uit het verband moeten we zien wat de betekenis is. Nou, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Het betekent niet zijn vleeselijk lichaam. Want wij zijn niet verzoend in zijn vleeselijk lichaam. In zijn vleeselijk lichaam zijn wij gestorven. En dat is niet verzoenen, dat is zelfs eigenlijk het tegenovergestelde. Want waar verzoening is leven, is het het tegenovergestelde van de dood. En het vleeselijk lichaam, het natuurlijke lichaam van de Heer Jezus, stierf weliswaar aan het kruis van Golgotha, maar daardoor zijn we niet met God verzoend. Zodat dat wellicht niet de betekenis is, hebben wij nu nog andere. Nou, ik zal ze niet allemaal noemen, want het heeft toch geen enkele zin. De betekenis moet dus gewoon zijn het lichaam, namelijk zijn vlees. Waarbij het woord vlees gebruikt wordt, niet in de betekenis van zonder vlees, niet in de zin van oude schepping, maar in de zin van lichaam. Moeilijker is het niet. Ik heb het voor de zekerheid even nagekeken, zo in de gauwigheid. Nou, ik moet het u eigenlijk besparen, want ik heb hier toch zeker een lijst van een stuk of 12 versen, waarin in ieder geval het woord vlees gebruikt wordt in de betekenis van lichaam. Dat kan niet missen. Niet in de zin van zonde of oude mens of iets dergelijks, maar gewoon in de zin van lichaam. Wat denk u van deze? Ik zal ze u voorlezen. 2 Korinther 4 vers 11. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. En dat betekent uiteraard niet ons zondig vlees. Dat betekent gewoon ons lichaam, dit oude lichaam. Omdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees, niet in onze zonde, daar wordt het leven van Jezus niet in openbaar. Integendeel, er wordt het leven van de oude Adam openbaar, de eerste. En dus vlees in de zin van ons sterfelijk vlees, namelijk ons lichaam. 2 Korinther 7 vers 5, want ook als wij in Macedonië gekomen zijn, zo heeft ons vlees geen rust gehad. U bedenkt toch niet dat de apostel zegt, zo heeft mijn zondige natuur geen rust gehad. Hij zegt, zo heeft mijn lichaam geen rust gehad. Maar wij waren in alles verdrukt, van buiten was strijd en van binnen vrees. Dus gewoon vlees in de zin van lichaam, dus niks mee mis. 2 Korinther 12 vers 7. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Ik had er nooit eens een zonde geweest, hè? Daar zou je trouwens helemaal geen last van gehad hebben. Zou je zelfs blij mee geweest zijn. Hier was je niet eens blij mee. Een doorn in het vlees. Namelijk een engel des Satans dat in mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. En wat dacht u van Galaten 2 vers 20? Ik ben met Christus gekruist en ik leef doch niet meer ik. Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons van God. En u leest daar vlees toch niet voor zondige natuur? Want dan zegt hij, hetgeen ik nu in de zonde leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Dat geloof je toch zelf niet? Nee, het is gewoon vlees, namelijk de oude mens, maar niet in de negatieve, maar in de neutrale betekenis, namelijk het lichaam als zodanig. Galaten 4 vers 14, en mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel gods, en een vers verder staat waar het over ging, want hij had last van zijn ogen. En hij noemt dat verzoeking die in mijn vlees geschiedde. Lichamelijk gewoon. En moeilijker was het niet. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor Efeze 2 vers 15... maar dat is een paralleltekst naast Colossense 1. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Maar in zijn oude lichaam, om zo te zeggen... daarin was juist vijandschap en daaraan stierf hij. Maar het hele punt is dat in zijn lichaam nu, en dat is de gemeente... dat daarin geen vijandschap is. Want daarin, in dat lichaam van Christus, in de gemeente namelijk... zijn de twee tot één gemaakt. Moeilijker is het niet. Dus hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Betekent precies hetzelfde. In zijn lichaam, in de gemeente namelijk, is de vijandschap teniet gedaan. Want in de wereld is er nog steeds die vijandschap tussen Jood en Heiden. Bestaat nog steeds die middenmuur des afscheidsels. Want daar gaat het daarover, hè, in Efeze 2. Maar in Christus, in de gemeente namelijk, is dat niet. Maar het heet in zijn vlees. Maar het betekent in zijn lichaam. En wat denk je van Efeze 5, vers 29? Dat de man zijn vrouw zou liefhebben als zijn eigen lichaam. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Nou, dat wordt dus inderdaad vlees genoemd, terwijl de gemeente bedoeld wordt. Het lichaam van Christus namelijk. En dan natuurlijk volgende vers, Efeze 5, vers 30. Want wij zijn leden zijns lichaams... komma, van zijn vlees en van zijn benen. Het is een vreemde uitdrukking, zult u misschien zeggen... maar dat komt omdat het de verwijzing is naar Genesis... waar die uitdrukking staat in verband met Eva uit het lichaam van Adam. En zij was van zijn vlees en van zijn benen, van zijn lichaam namelijk. Zij zouden trouwens één vlees zijn... heeft ook de betekenis van één lichaam. Maar goed... Daar staat het trouwens, hè? Volgende vers weer in Efeze. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Er kan alleen maar één lichaam bedoeld zijn. Je kunt je alleen nog afvragen hoe letterlijk het bedoeld is. Maar één lichaam in elk geval. En Filippenzen 1 waren we er straks al, Filippenzen 1 vers 22. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zou, weet ik niet. Maar als hij bedoelt leven in de zonde, dat is helemaal niet oorbaar. Maar leven in het vlees, in de zin van in dit lichaam, dat is wel degelijk de bedoeling. Dus het kan niet missen. En daarna zegt hij in vers 24 van Filippenzen 1... maar in het vlees te blijven, in het lichaam dus, niet in de zonde... maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Nou, en als de apostel zegt dat de Colossenzen zijn... zijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien... dan begrijpt u toch waarover hij het heeft. Gewoon over zijn lichamelijke verschijning dus. Wat vindt u trouwens van 2 Timotheüs 3 vers 16? Als we de vertaling niet eens corrigeren... staat er gewoon God is geopenbaard in het vlees. Maar u gelooft er niet dat God geopenbaard werd in de zonde... of in de zondige natuur. Integendeel, daar werd hij juist uit verdreven. En dus betekent het gewoon in een lichaam. Dat vlees is daar is trouwens ook gewoon de gemeente, hoor. 2 Timotheüs 3, vers 16. Niet God geopenbaard in het vlees, maar de verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees. Dat vlees is de gemeente, want er staat één vers eerder. De gemeente, het huis Gods, pilaar en vastigheid van de waarheid. Ik kan niet missen, vlees betekent dus eventueel gewoon lichaam. En soms worden gebruikt, vele malen, maar dat hoef ik niet uit te leggen... in de betekenis van zonde, omdat de zondige natuur nou helemaal kenmerkend is... voor de menselijke natuur en ook dus voor wat heerst in het menselijk lichaam. Maar uit het verband moet blijken in welke toepassing zo'n woord gebruikt wordt. En dat is met alle woorden zo, niet in het Grieks, maar ook in het Nederlands. Precies zo, dus niks moeilijks aan. Dus we gaan weer terug naar Colossense 1. Hij heeft u nu ook verzoend... staat er, in het lichaam, namelijk zijn vlees. Dat is de betekenis. In het lichaam, namelijk zijn vlees, of gewoon in zijn lichaam, namelijk zijn vlees. En dat vlees is dus weer de verwijzing aan de ene kant naar de gelijke uitspraken hieromtrent in Efeze, Efeze 2... En via Efeze, en Efeze 5 natuurlijk... en via Efeze is het de verwijzing naar het beeld van Adam en Eva... als type van Christus en de gemeente. Eva die vlees was van zijn vlees. Dat is het verhaal. De laatste Adam dus, daar hebben we deel aan. En in het bijzonder aan zijn lichaam. Dus hij heeft u nu ook verzoend in het lichaam, namelijk in zijn vlees. Door de dood heen, uiteraard. Opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onbeschuldigelijk voor zich stellen. Nou, moeilijker is het niet. Het betekent gewoon dat het schriftgedeelte spreekt over inderdaad de dood en opstanding van Christus, waardoor hij inderdaad zijn koninkrijk heeft ontvangen, maar waardoor hij ook ons, die geloven, met zich meegenomen heeft in zijn koninkrijk, of beter, zijn koninkrijk in. En die route leidde inderdaad dwars door de dood. Precies zoals het hier in Colossens 1 beschreven wordt, maar net zoals het beschreven werd inderdaad in Hebreeën 2. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Door de dood. Daarom werd hij vlees en bloed deelachtig, opdat hij zou kunnen sterven en opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Moeilijker kan het niet zijn. En dat is wat beschreven wordt. En hetzelfde vindt u ook inderdaad in Efeze 2. Daar blader ik dan nog maar even naar terug. Een gelijksoortig schriftgedeelte. Er staan ook dezelfde termen. Ik kan ze niet allemaal noemen. Maar u vindt daar precies dezelfde termen. Vers 11 namelijk. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees. Nou, dat, als het hier de zonde natuur zou zijn, zou het niet opvallen. Het zou kunnen. Maakt in de praktijk niet veel verschil. Maar hij voegt eraan toe waar het om gaat. Het gaat namelijk gewoon om lichamelijke dingen. Zonder te spreken over een zondige natuur. Het gaat namelijk over of men besneden is of niet. En dat is gewoon een puur lichamelijke kwestie. Het vlees namelijk. Gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besneden is. In het vlees. Die met handen geschiet dus. Gewoon een uitwendige lichamelijke aangelegenheid. Dat gij in die tijd waart zonder en vervreemd van en vreemdelingen van en geen hebbende en zonder. Hebben jullie? Want de details gaat er me nou niet om, hè? Buitengesloten. Vreemd dus. Niet met God in een relatie, maar integendeel. Voor zover er zo'n relatie al geweest was, want die indruk wordt wel gewekt in deze uitspraak. Maar voor zover er zo'n relatie was, is die dan toch verbroken. Uitgedrukt natuurlijk in vervreemd. Maar dat doet nou weinig ter zake. Daar was dus geen relatie, die moest tot stand gebracht worden. En dan staat er ook, vers 13, maar nu in Christus Jezus. Leuk, hè? Nu staat er in Christus Jezus. Dat had net zo goed natuurlijk kunnen zijn door Christus Jezus. Door hem namelijk, staat er gewoon in Colossense. Door hem met God verzoend. En hier staat een ander voorzetsel, zodat je maar weer ziet. What's in a name, zeggen we dan, maar what's in een voorzetsel, zeg ik altijd, hè. What's in a preposition. Maakt namelijk weinig uit in de praktijk. Maar nu in Christus Jezus, nu wij namelijk in hem zijn, want ik neem hem dan toch maar zo letterlijk mogelijk. Nu wij in hem zijn, zijn wij die eertijds verre waren en dus geen relatie hadden met God. Wij zijn nabij geworden en dat betekent automatisch dat we nu wel een relatie hebben met God, dus. Wij zijn nabij geworden door het bloed van Christus. Dat had van mij ook mogen staan door het bloed zijns kruises. Zoals het in Colossense staat. Er verandert niks mee. Het bloed zijns kruises wil zeggen het bloed van Christus. Of eigenlijk voluit het bloed van Christus en van zijn kruis. Het leven namelijk, wat hij aan het kruis aflegde, maar wat hij daarna weer opnam. Want de Zoon des Mensen, zoals u weet, had macht ontvangen om het leven af te leggen en het weder te nemen. Volgens Johannes 10. Nou goed. Gij zijt nabij geworden door het bloed van Christus. Hier vers 13. En dan staat er, want hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. Hij is onze vrede. Maar de apostel legt het woord vrede zelfs uit. Nu ik het Griekse woord gezien heb, denk ik, ja, dat is vanzelfsprekend, natuurlijk. Vrede, samenvoeging namelijk. Hij is onze samenvoeging. Zo kun je het vertalen. Hij is ons nieuwe verbond, want dat is het in de praktijk. Maar hij is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, dat is de wet namelijk, en dat staat erbij. De middenmuur des afscheidsels, de middenmuur, de muur die in het midden stond, die scheiding maakte, die heeft hij teniet gedaan. Hij heeft namelijk de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen. Opdat hij die twee, namelijk Jood en Heiden, die door de wet van elkaar waren gescheiden, die twee zou hij in zichzelf, namelijk in zijn vlees, vers 15 allebei, in zichzelf, namelijk in zijn vlees, zou hij die tot nieuwe mens scheppen. Een nieuwe mens scheppen. Opstanding uit de dood, uiteraard. Daardoor vrede makende, of gewoon weer samenvoeging makende. Nou, het moet duidelijk zijn, die heel die terminologie. En voor de goede orde, in vers 13 staat, gij zijt nabij geworden door het bloed van Christus. Maar hier is door de vertaling, niet van dia, maar van en, het Griekse en. En normaal vertaal je dat met in. Vanwege de gemeenschap met betekent het. In. En eigenlijk had men het letterlijk moeten vertalen. Het is hetzelfde in als wat gebruikt wordt in vers 3 van hoofdstuk 1. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En dus vanwege onze verbondenheid met Christus. En dat staat hier dus ook. En dus niet door het bloed van Christus heen, maar vanwege onze gemeenschap met hem. Maar ik zei het al, hier wordt het woordje in gebruikt, dus twee keer in vers 13. In Christus en in het bloed van Christus, dus twee keer hetzelfde. Terwijl in Colossense de gedachte is aan een route die wordt afgelegd, en dan wordt dia gebruikt, er doorheen namelijk, langs die route. Maar de uiteindelijke betekenis blijft volkomen gelijk. Nou goed. Want hij is onze vrede, vers 14, die deze beide, die twee dus, één gemaakt heeft, of heeft samengevoegd, en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, dat is het oude verbond wat beëindigd werd, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Als je nou wil, maar dan moet je willen, dan kun je in vers 15 eventueel lezen zijn vlees, namelijk zijn lichaam. Namelijk zijn lichaam dat stierf aan het kruis. Als je dat wilt lezen, kan je dat doen. Maar het komt toch niet uit. Want het gaat er niet om dat die middenmuur verbroken is. Het gaat erom dat degenen die door die muur van elkaar gescheiden werden, één gemaakt zouden worden. Toch? De bedoeling was dat niet dat de wet zou opgeheven worden als zodanig. De bedoeling was dat Jood en Heiden één zouden worden. En ze zijn niet één waar de wet verdwijnt, ze zijn één in Christus, is de gedachte. En dat staat er ook, want er staat eerst in vers 15, hij heeft de vijandschap, namelijk de wet dus, hè, in zijn vlees teniet gemaakt. En dan later in het vers, opdat hij die twee in zichzelf tot nieuwe mens enkelvoud zou scheppen, vredemakende, en opdat hij dus die beiden, die twee, met God in één lichaam zou verzoenen. En in vers 16 staat dus toch in één lichaam. En dat lichaam kan ook niet anders zijn dan het lichaam van Christus. Hetzelfde als het lichaam zijns vlees uit Colossense 1. En dus gewoon hetzelfde als zijn vlees hier in vers 15. Hij heeft de vijandschap in de gemeente teniet gemaakt. Namelijk de wet. Want de wet heerst niet in de gemeente. Hij heeft die wet namelijk weggenomen, opdat hij Joden en Heiden zou één maken in één nieuwe mens. Einde van vers 15. En daarna in vers 16, hij zou die beiden met God in één lichaam verzoenen. Dus het is in zijn vlees, in zichzelf, in één nieuwe mens, in één lichaam. En u begrijpt toch ook dat als het een paar keer zo achter elkaar staat, dat je aan de term in zijn vlees niet ineens een andere betekenis kunt geven. Waar het dezelfde betekenis kan hebben, namelijk gewoon zijn lichaam. Zo is het dus. De gedachte is dat in zijn vlees, namelijk in zichzelf, namelijk in die nieuwe mens, namelijk in dat ene lichaam, inderdaad die vijandschap niet bestaat, want de wet heeft geen enkele functie binnen de gemeente. En als u nou gaat theoretiseren, want dat doen we dan, hè, dan gaan we theoretiseren, zeggen we, ja, maar als hij gestorven is en daardoor de wet is beëindigd, dan is buiten de gemeente, in de wereld, de wet ook niet van toepassing. Dan zeg ik, ja, maar wie maalt daarom? Hoezo? Wat maakt dat uit? Want of je nou met de wet verloren gaat of zonder de wet, toch, staat er toch, dat is Romeinen, 2, geloof ik. Degenen die onder de wet gezondigd hebben, zullen onder de wet en door de wet geoordeeld worden. Degenen die zonder de wet gezondigd hebben, zullen zonder de wet geoordeeld worden. Maakt niks uit. En als je, of je nou als ongelovige leeft onder de wet of niet onder de wet, ja, voor wie is dat belangrijk eigenlijk? Ja, voor je schoonmoeder. Ja, natuurlijk, ja. Ja, die kennen we langzamerhand, hè. Maar verder toch niet? Je bedoelt, dat is natuurlijk heel belangrijk, zuster. Ja, dat is waar. Maar verder, voor God toch in ieder geval niet? Er speelt toch geen rol? De gedachtegang in deze brieven is niet dat de wereld niet meer onder de wet leeft. De gedachte is dat wij als gelovigen niet onder de wet zouden leven. Wat de wereld doet, moet ze zelf maar uitzoeken. Het enige advies is dat de wereld, de volken, de mensen, tot geloof zouden komen. En dan geldt voor hen ook, dan zijn ze niet onder de wet. En verder maakt het niks uit. En u denkt toch niet dat het de Heer wat uitmaakt of dat ongelovige Joodse volk leeft volgens de Joodse wet of gewoon leeft als heiden? Dat speelt toch geen enkele rol van betekenis? Nou goed, en dus staat er, hij heeft de vijandschap in zijn vlees, namelijk in zichzelf, namelijk in die nieuwe mens, namelijk in dat ene lichaam, teniet gedaan. En hij heeft ons in zijn vlees, in zichzelf, in die nieuwe mens, in één lichaam verzoend. En dan staat er in vers 16 dat gebeurd is door het kruis. En daar gaat hij weer. Door het kruis is dia plus één genitivus. Niet te verwarren met een ernstige ziekte. Dokter, ik heb wat last van genitivus. En maar goed. Hè? Ja. Laat maar zitten. Maar dia plus een genitivus. En dus vertaal je, als het goed is, er doorheen. Door het kruis heen. Letterlijk kan dat uiteraard niet, maar het gaat ook niet om letterlijk. Het gaat erom dwars door de dood heen. En er staat door het kruis, maar de betekenis is dwars door lijden en dood heen. Verandert niks mee. En wij leven inderdaad daar voorbij. Aan de andere kant van de dood. Opgewekt met Christus, zoals het in het begin van ditzelfde hoofdstuk stond. En dan staat er de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Inderdaad, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Maar er komt overeen met de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende. En het komt overeen met de vijandschap teniet gemaakt hebbende. Want de gedachte is dat hij in zijn dood inderdaad de wet beëindigde. En nu wij deel hebben aan zijn opstanding, zijn wij dus niet onder de wet. Dat daar een fase tussen zit, weet ik wel, maar die is niet van belang. Hoe het voor de ongelovigen zit, maakt niet uit. Maar voor ons geldt, hij is voor onze zonde gestorven. Daardoor heeft hij inderdaad de vijandschap teniet gedaan, de middenmuur is afscheidsels gebroken. Hij heeft de vijandschap gedood, zo kun je het ook zeggen. Want hij is inderdaad der wet gestorven, zoals het heet in Galaten. En zodat wij gelovigen inderdaad die deel hebben aan hem, leven voorbij de dood en dus voorbij de wet. En dus is het door de dood heen, en in dit geval van vers 16, door het kruis heen, want zo staat het er. Nou, en dan vers 17, en komende, namelijk komende tot u die eertijds heidenen waart uit vers 11, komende tot de heidenen, komende heeft hij door het evangelie, dan gaat hij weer door het evangelie. Nou, dat weer, hè. Door het kruis, door de dood, door hem en nu door het evangelie. Door het evangelie vrede verkondigt u die verre waart en die nabij waren. Maar het woordje door staat hier niet. De vertalers hebben wat moeten smokkelen om het kloppen te krijgen. Want er staat gewoon dat hij gekomen is en heeft geëvangeliseerd. Dat woord staat er. En de vertalers hebben dat als zelfstandig naamwoord weergegeven. Maar het was een werkwoord oorspronkelijk. Er staat dus, en komende heeft hij vrede verkondigd. Zo staat het bijvoorbeeld in de King James Version. De Engelse Statenvertaling, zeg maar. Komende heeft hij vrede verkondigd. Maar daar is verkondigen de vertaling van evangelizo, weet u wel. De blijde boodschap prediken. En onze Statenvertalers, die altijd nog beter zijn dan die van de King James Version, waarvan de hele wereld denkt dat het de beste vertaling is die er bestaat. Maar onze Statenvertaling is altijd veel beter, ook hier, en brengt dus inderdaad het woord evangelie er ook nog in. Het gaat namelijk om die blijde boodschap. Heel goed. Maar ze hebben daarbij het woordje door moeten gebruiken. Maar die mag je dus weer weglaten. En komende heeft hij vrede geëvangeliseerd. Als je het 100 keer gezegd hebt, denk je dat het gewoon Nederlands is. Dus dat gaat heel goed. Komende, hij is namelijk vrede komen verkondigen. Dat is wat de gedachte. Hoe lieflijk zijn de voeten, niet de mond, maar de voeten van degene die het evangelie predikt, zegt het Oude Testament meerdere malen. Want de gedachte is inderdaad dat die voeten het evangelie zouden brengen naar de heidenen. Naar degene die verre zijn namelijk. Letterlijk, en dat staat hier ook zo. Komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart, dat wil zeggen de heidenen. Een beetje denk aan de 10 stammen, maar de heidenen voor het gemak vandaag. Hè. En aan degenen die nabij waren, namelijk aan het Joodse volk. Vrede verkondigd. En wat ik altijd zeg is ook nu waar. Evangeliseren betekent de blijde boodschap prediken, namelijk het nieuwe verbond prediken. Zo zonder meer. En hier staat het er ook bij. Hij heeft vrede verkondigd, u die verre waart en die nabij waren. En dus heeft hij samenvoeging verkondigd. Aan zowel de heiden als de Jood. En niet alleen samenvoeging met elkaar, maar ook samenvoeging met Christus. Zo stond het er ook in Colossense. Maar hier staat het ook, want er staat dan prompt in vers 18. Want door hem, jawel, door hem. Maar dat staat er niet, hè. Want Efeze geeft de voorkeur niet aan dia, maar aan het Griekse en. Of in het Nederlands, Efeze geeft de voorkeur niet aan door, maar aan in. Alleen de vertalers hebben er dan toch weer door van gemaakt. Maar het maakt in de praktijk natuurlijk niks uit. Hè. Maar onthoud dat maar, hè. In Efeze is altijd in. Daar begint de brief mee, daar gaat de hele brief over. In Christus, in hem, in hem hebben we dit, in hem hebben wij dat. En hier staat, want in hem, letterlijk, in hem hebben wij beiden, Jood en Heiden, de toegang, dat is er maar één, door één geest tot de Vader. En later wordt het herhaald in 3 vers 12. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Waarna de Hebreeënbrief zegt, spreek het over het nieuwe verbond in plaats van het oude. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de hoge priester van het nieuwe verbond. Die dat geworden is, niet door zijn dood, maar naar de kracht des onvergankelijke levens. En dus door de dood heen. Dat is het hele verhaal. Nadat hij de reinigmaking onze zonde teweeggebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand Gods. Nou goed, het resultaat hier in Efeze is dan, zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, niet meer allochtonen. Hè? Ja, dat is toch zo. Maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, deel uitmakend van hetzelfde huis, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. En zo worden wij dan inderdaad gebouwd tot woonsteden Gods in de geest. Niet als resultaat van zijn dood, maar als resultaat van de opstanding uit de dood. En heel de gedachte is dat hij de dood inging om een einde te maken aan de wet en aan de macht van de zonde en aan de macht van de dood uiteindelijk. Maar dat kon alleen, dat laatste, door inderdaad uit de dood op te staan. Daar werd de macht van de dood beëindigd. En daar trad het nieuwe verbond in werking. Daar werd vrede gemaakt. Daar werd samengevoegd. Niet alleen Jood en Heiden samen in één lichaam. Maar ook Jood en Heiden, wie het maar zijn, alle gelovigen samengevoegd. Met God eigenlijk. In Christus met God. Of door Christus, dat kan het zo goed, met God. Hij heeft ons gezamenlijk verzoend in één lichaam. En zo heeft hij ons tot God, naar God toe. Let op, tot, niet met God verzoend. Dat had ook gekund. Maar tot God, want dat geeft beweging aan. En dus is het ook niet in, want dat geeft rust aan. Maar dus is het door Christus. Hè? Door Christus tot God. Dat is gewoon de dynamische manier om het te zeggen. De manier van een weg die afgelegd wordt. Beweging dus. Terwijl dezelfde gedachte in Efeze wat statischer gezegd worden. En dus is het in hem zijn wij met God verzoend. In hem hebben wij deel aan dezelfde dingen, enzovoorts. Maar het eindresultaat van beide schriftgedeelten is uiteraard precies hetzelfde. Waarbij in beide gevallen niet de nadruk wordt gelegd op zijn dood als zodanig. Eigenlijk wordt het niet eens genoemd, want er wordt overheen gegaan. De gedachte is juist dat het een onderdeel was van de weg die afgelegd werd. Maar het ging niet om het onderdeel van die weg, het ging om het eindresultaat. En het eindresultaat is tot stand gebracht inderdaad in zijn opstanding en nu Christus is opgewekt, zijn wij dus niet meer in onze zonde. Nu hij is opgewekt, zijn wij met God verzoend. Nu hij is opgewekt, hebben wij deel aan zijn zegeningen. En zelfs aan zijn zegeningen in de hemel, zoals Efeze 1, vers 3 zegt. En dat is waar het om gaat. En dat lichaam waarover gesproken wordt, is niks anders dan het lichaam van Christus. Waaraan wij deel hebben gekregen en waardoor wij verbonden zijn inderdaad met de levende Christus zelf. Die ons hoofd is, die zijn leven zou leven in een ieder van ons. En dat is heel wat meer dan de toch wel wat erg simplistische gedachte van hij is gestorven voor onze zonde en nou zijn wij behouden. Want strikt genomen zijn er twee dingen die niet eens met elkaar in overeenstemming te brengen zijn. En bovendien gaat het niet om of wij überhaupt ooit behouden zullen worden. Het gaat erom wie wij nu geworden zijn. En wat tegenwoordig dan de mogelijkheden zijn geworden van ons leven. En wat de bedoeling is van het feit dat de Heer ons ver voor de jongste dag, zal ik maar zeggen, opgewekt heeft uit de dood en ons deelgenoot gemaakt heeft van het leven van Christus enzovoorts. De bedoeling is namelijk dat wij God zouden dienen, precies zoals Efeze een paar versen eerder al uitgebreid gezegd heeft, met name in vers 10 van Efeze 2. En precies zoals het in Colossense gezegd wordt, dat het niet de bedoeling is dat wij streven naar volmaaktheid, maar dat wij zouden leren verstaan hoe wij volmaakt gesteld zijn in Christus. Heilig, rechtvaardig, onberispelijk. Dat is waar het om gaat en daarvoor zullen we hem danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht dat wij deze dingen mogen leren verstaan en mogen inzien hoe de weg niet leidt tot in de dood, maar hoe de weg leidt juist door de dood naar dat nieuwe leven, dat leven ook van een nieuwe schepping. Wij danken u dat wij mogen leren verstaan dat het daar altijd om ging. Dat altijd de bedoeling geweest is dat wij inderdaad ons oude leven zouden verliezen om daarna deel te krijgen aan uw eigen goddelijke natuur. Om deel te krijgen aan uw leven, zodat niet meer de zonde in ons zou heersen en het leven van de eerste Adam in ons zou heersen, maar opdat Christus in ons zou heersen. Omdat wij geleid zouden worden door uw geest, omdat wij zouden wandelen in die goede werken welke u voorbereid heeft, omdat we als kinderen Gods door het leven zouden gaan in afwachting ook van ons zoonschap. Omdat we dit leven zouden doorgaan ziende op de vreugde die ons is voorgesteld. Wij danken u, Vader, dat u ons wilt doen verstaan dat wij volmaakt zijn, maar niet om wie wij zelf zijn en niet op grond van onze eigen werken, maar dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus en door Christus. Dat wij met u verzoend zijn, niet door onze eigen gedachten of onze eigen wijsheid of onze eigen werken, maar dat wij met u verzoend zijn door de dood heen en door het bloed des kruises. We danken u daarom, ze mogen weten verbonden te zijn met de levende Christus. Deel te hebben aan hem, zelfs deel te hebben aan de zegeningen die hem gegeven zijn. Wij danken u daarom, Vader, dat we zo door het leven mogen gaan. In het bewustzijn van de onvergankelijkheid van deze dingen, omdat ze tot stand gekomen zijn, niet in de dood, maar juist door de opstanding uit de dood. Wij danken u daarom voor die levende Christus. Wij danken u dat we mogen bepaald worden, dag in dag uit, bij de opstanding van onze heiland, die de dood heeft overwonnen en gezeten is aan uw rechterhand en die het hoofd geworden is van het lichaam waaraan wij deel hebben gekregen. Wij danken u daarom ook, Vader, dat we hier mochten zijn, ook deze avond. En willen u vragen of u uw woord aan onze harten wilt bevestigen, opdat we inderdaad zouden verstaan heel de waarheid en opdat die waarheid ons ook daadwerkelijk vrij zou maken van al die banden waardoor wij van nature gebonden waren, omdat we zouden leven in de vrijheid van het nieuwe verbond. In de vrijheid omdat we een organische verbinding, een levende verbinding hebben met u, de levende God, en met onze levende Christus. Wees u zo ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen, om Christus wil en uit genade. Amen.